In Amos hoofdstuk 7 waren wij de vorige keer bij de eerste twee visioenen, gezichten, heette het. De eerste twee visioenen, korte visioenen van Amos, waarvan de strekking in het algemeen is dat de Heer een oordeel zou brengen over dit land. En dit land is dan het Rijk der Tien Stammen, het Noordelijke Rijk, of hoe het maar heten mag. Maar dat niettemin toch een overblijfsel daaruit behouden zou worden. Maar dit land als zodanig zou binnen afzienbare tijd definitief verwoest worden. Vooruitziend op de Assyrische ballingschap van 10 stammen van Israël, waaruit zij niet zijn teruggekeerd. Dat wil zeggen, ze zijn niet uit de Assyrische ballingschap teruggekeerd, zeker niet als volk, naar Samaria. Of naar de bergen Efraïms, of naar Galilea, of hoe het maar heet, bij gelegenheid. Maar deze woorden van Amos, deze visioenen, hebben wat consequenties. Want kennelijk zijn deze visioenen ook besproken geworden, uitgesproken geworden. En daar komt enige reactie op vanaf vers 10, dat wil ik eerst met u lezen. Amos 7 vanaf vers 10. Toen zond Amazia, de priester te Bethel, tot Jerobeam, de koning van Israël, zeggende: Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls, en het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want alzo zegt Amos: Jerobeam zal door het zwaard sterven en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Daarna zeide Amazia tot Amos, Gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda en eet al daar brood en profeteer al daar. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Toen antwoordde Amos en zeide tot Amazia: Ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij van achter de kudde. En de Heere zeide tot mij: Ga heen en profeteer tot mijn volk Israël. Nu dan, hoor des Heere woord. Gij zegt: Gij zult niet profeteren tegen Israël, noch druppen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt de Heere alzo: Uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochteren zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden, en gij zult in een onrein land sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Waarna volgt opnieuw een visioen, een gezicht, maar daar hebben we het voorlopig niet over. Waar het om gaat is om de reactie die ontstaat in Israël, onder Israël dus nog steeds te verstaan, het Tienstammenrijk, en meer specifiek Bethel, dat weliswaar niet de hoofdstad van het land was, maar het was wel een van de plaatsen waar de altaren stonden van het Gouden Kalf. Het waren twee plaatsen, Bethel en Dan, maar Dan ligt er net verder het noorden. Maar Bethel was de populaire plek, kennelijk ook voor de koning, want het blijkt dat daar een paleis staat. Blijkt uit vers 13, maar daar hebben we het straks wel over. Maar daar in die belangrijke stad volgt dus inderdaad een reactie, merkwaardige wijze de reactie van een priester. Men veronderstelt een soort hoge priester, althans de opperpriester of weet je veel, maar iemand die kennelijk wat voor vertellen heeft daar. Hij heet Amazia, maar niettemin is hij betrokken bij die verering van het Gouden Kalf, om zo te zeggen. Op een of andere wijze wordt dat kalf dus toch toegeschreven aan Jehovah. Ik weet niet of dat ooit tot u is doorgedrongen. U weet toch hoe die dienst aan het Gouden Kalf ontstaan is, hè? Als een alternatief alleen maar. Niet gewijd aan een specifieke god die men kende, maar het ontstond naar aanleiding van de splitsing van het Rijk in de 210 stammen, in de dagen van Jerobeam de Eerste, want dat is een andere Jerobeam dan deze dus, hè? Jerobeam de Eerste, uit het huis van Efraïm overigens. En die 10 stammen beschikten niet meer over Jeruzalem, dus ook niet over de heilige plaatsen. En ze hebben toen alternatieve heilige plaatsen gecreëerd in Bethel en in Dan. En daar zijn ze overgegaan tot de verering van het gouden kalf, wat niet voor het eerst was in de geschiedenis van Israël. Dus het was niet creatief, dat was misschien ook helemaal niet de bedoeling. Het was niet erg creatief, want we kennen de dienst aan het gouden kalf al notabene onder leiding van één hoge priester naar de ordening van Aaron nog wel, want het was Aaron. In de tijd bij de wetgeving, toen Mozes wat lang wegbleef op den berg, toen kregen ze ineens een neiging, een oprisping van religiositeit, zal ik maar zeggen, of hoe heet zoiets. En toen hebben ze dat gouden kalf gebakken, of hoe, ik weet niet hoe je een gouden kalf maakt, maar... Oh ja, zuster, is dat zo? Gegoten. Zo. Nou ja, goed. Dat hebben ze gedaan. Bij die gelegenheid, als ik het moet uitleggen, dan vertel ik het ongeveer als volgt. Het was natuurlijk afgoderij van Israël, maar het was niet helemaal zonder grond. Dat is punt 1. En punt 2 is, het heeft zelfs een positieve betekenis. Want kijk, een kalf is een stier, maar dan een jongen, een van een volgende generatie. In Egypte, als uitbeelding van de wereld, kende men de heilige stieren, de apis. Ja, waarom dat apis heet, weet ik ook niet. Maar ik heb Grzimek er nog op nageslagen. Weet iemand ook wat dat is? Nee. Nee, Grzimek. Maar in ieder geval, het heet apis, maar het is een stier, eentje. En die werd vereerd in Egypte en Israël was zojuist uit Egypte geboren. Dus wat kiezen zij voor religieus symbool? Dan maar een jong van die stier. Dus werd het een gouden kalf. En het kalf was van goud, want het kalf wordt geacht eeuwig te zijn. Een eeuwig koninkrijk te hebben enzovoorts. Maar de stier in de Bijbel is zo zonder meer een beeld van God. Nou ja, de oerkracht. Soms, het kan toegeschreven worden aan de duivel, maar dat berust altijd op een misverstand. Hè? Het is God namelijk, de voortbrengende kracht, degene uit wie alles voortkomt. En maar uit God komt voort zijn zoon, de Heer Jezus Christus, want dat gouden kalf is toch gewoon een type van Christus. Daar komt het op neer. En waar die vereerd wordt, daar, waar die gediend wordt, daar betekent dat het einde der wet. En soms, ik zeg het niet al te serieus, maar, ja, dit, wat ik zeg bedoel ik wel serieus, maar me formuleren niet. Dus zeg ik, Mozes die wist hoe dat zat, dus wat doet hij als hij dat gouden kalf ziet en het volk verzamelt rondom het gouden kalf. Hij weet wat hem te doen staat, hij smijt de stenen tafelen kapot, zodat hij wat de typologie betreft precies deed wat van hem verwacht mocht worden. Hebben die ook nog? Waar Christus is, is de troon der genade. Daar verdwijnt de wet. Enzovoorts. Zo zit dat gewoon. Het is ook niet voor niks dat Mozes meteen weer terug moest de berg op. Om alsnog een stel stenen tafelen te halen. Want ja, als Christus heerst, als de Messias gekomen is, dan breekt het nieuwe verbond aan. En dus kreeg hij een nieuw stel stenen tafelen als beeld van het nieuwe verbond. En dit stel stenen tafelen zou niet verbroken kunnen worden, omdat het veilig was in de safe. Dat was een houten kist overtrokken met goud uiteindelijk en met een gouden deksel erop, namelijk de Ark des Verbonds. Daar moesten die stenen tafelen in bewaard worden en die gouden kist. Die Ark des Verbonds is ook weer een beeld van Christus natuurlijk, in wie al Gods beloften ja en amen zijn enzovoorts. Ik kan het ook niet helpen. Als je dat typologisch moet verklaren, kom je hierop uit. Als je het Bijbels doet, tenminste. Dus het is toch redelijk positief. Daarom vind ik het toch wel wat merkwaardig, ook typologisch gezien, dat als die 10 stammen, nee, als Juda van de 10 stammen van Israël afwijkt, want ik zeg het zo nauwkeurig mogelijk zoals het er staat, in de geschiedenis van de splitsing van het Rijk, hè, Juda week van Israël af. Maar toen Juda van Israël afweek, want ze hadden liever zwaardere lasten, ze bleven liever onder de wet. Kwam het op neer. Die werd wel 10 maal zwaarder, geloof ik, of was het 7 keer zwaarder. Wat zei Rehabiam ook alweer? Maar goed, dat hadden ze liever. Toen hebben ze de BPM uitgevonden, de BTW, en dat was allemaal weten. Maar in ieder geval zware belastingen. En Israël, los van Juda, los van het Joodse volk, want dat is het Joodse volk, ging over tot die gouden kalverendienst. Maar eigenlijk is het een positief beeld, hè? Typologisch is het positief. Historisch niet, historisch is het afgoderij. Maar ja, sommigen hebben daar moeite mee. Maar laat ik er dan één noemen die zwart op wit in de Bijbel staat. Adam is een voorbeeld van degene die komen zou. En de zonde van de ene onrechtvaardigheid van Adam is een beeld van de ene rechtvaardigheid van Christus. Moet ik doorgaan, want er staat een hele rij van 7 stuks in Romeinen 5. Dus het idee van omgekeerde beelden, omgekeerde types, ja, dat is volstrekt bijbels. Hè? Ja, er zijn er wel meer hoor. Ja. Maar dit is een die gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. Hè? De zondeval van Adam is een uitbeelding van die ene rechtvaardigheid van Christus. Het ongeloof van één mens, alzo ook door het geloof van de gehoorzaamheid van één mens enzovoort. Staat er allemaal. Het een is een beeld van het ander. Doch niet gelijk, staat er dan, hè? Doch niet gelijk, met andere woorden, het is gelijk, maar dan omgekeerd. Staat er keurig bij. Maar als dat één keer kan, in dit verband van Adam en Christus, dan kan dat natuurlijk veel vaker. En dat is ook zo. En je struikelt er ook vanzelf al over. Maar eigenlijk is het dus een beeld dat vooruitgrijpt op onze tegenwoordige bedeling. Want het gouden kalf is gewoon een beeld van Christus. En dat het op twee plaatsen is, dat het dubbel is. Ja, dat onze bedeling gemerkt wordt met een tweetje. Vanwege een dubbel deel van de eerstgeborenen enzovoorts. Ja, dat, maar ik neem aan dat het langzamerhand ook bekend is. Nou goed. En dat dan, dat is de andere plaats waar. Nee, eerst Bethel noemen. Er zijn meerdere plaatsen die Bethel heten, dus laat u niet in verwarring brengen. Of juist wel, net zo u wil. Dit Bethel is een ander Bethel dan dat van Jacob. Maar het neemt niet weg dat het dezelfde naam draagt en dus ook dezelfde betekenis heeft. En toen Jacob verlost was van Esau, hij moest wel op de vlucht, maar hij was van Esau af. En Esau staat voor het Joodse volk onder de wet. Komt hij in een plaats die genoemd wordt sindsdien Bethel, huis Gods. Maar het huis Gods, dat is eveneens weer een beeld van onze bedeling. En dat daar zo'n gouden kalf staat, ja, dat, ja, ik zal niet zeggen, dat kan je zelf bedenken. Dat moet je ook vooral niet doen. Maar het hoeft ook niet, want het staat gewoon zo in de Bijbel. Dat is Bethel. De andere plaats is Dan, genoemd naar de stam van Dan overigens. Al had de plaats eerst ook een andere naam, maar dat doet er nou niet toe. Maar Dan in de Bijbel, de stam van Dan in de Bijbel, is wat, nou, laat ik het maar één keer goed zeggen. De stam van Dan in de Bijbel is een beeld van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Zoals Benjamin een beeld is van het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. In heel de Bijbelse geschiedenis. En vandaar dat Paulus was ook inderdaad uit de stam van Benjamin. Het is ook geen verrassing. Hij is een uitbeelding in zichzelf van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in elk geval. Ik had natuurlijk moeten zeggen, Saul was was uit de stam van Benjamin. Hè? Strikt genomen, Paul was een Romein. Maar dat is ook moeilijk te maken. Maar eenvoudig, Benjamin is een beeld van de gelovigen uit Juda. Dan is een beeld van de gelovigen uit Efraïm, uit de 10 stammen van Efraïm. Maar het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen, in onze dagen, is de gemeente. Ik kan niet missen, dus verbaas je niet dat zo'n gouden kalf vereerd wordt in het Hoge Noorden, in Dan. Hè? Ja, ligt toch voor de hand. Nou goed, maar dat wilde ik allemaal helemaal niet vertellen hoor. Het verrast mij ook, maar vooruit. Maar ik bedoel dit, er was een priester, Amazia, we nemen aan dat de priester is die verantwoordelijk was voor de hele gang van zaken, op zijn minst daar in Bethel. Maar Amazia heet wel de kracht van Jehovah. Heb je dat? Hè? Toch? Amatsia. Amatsia. De kracht van Jehovah. Zodat de naam Jehovah toch op een of andere wijze verbonden is met die... met die afgoderij. Maar je moet zeggen met een gouden kalf natuurlijk. Hè? Ja. Nou goed. Toen zond Amazia, de priester te Bethel, die ondernam actie. En hij zond tot Jerobeam, de koning van Israël. Staat er keurig bij, dus er hoeft geen twijfel over te bestaan. En met de boodschap, Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt. Een samenzwering, heet zoiets in gewoon Nederlands. Een verbintenis en samenzwering. Tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls. Ik vind een leuke formulering persoonlijk. In het midden van het huis Israëls. Onder het midden wordt kennelijk in dit geval verstaan Bethel als minstens een van de twee belangrijke steden. Maar dat niet alleen. Die term het midden van mijn volk Israël, die kennen we nog uit twee versen daarvoor. Toen zeiden, dat is vers 8, toen zeiden de heren, zie ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. In het visioen. En Amazia beklaagt zich en zegt, Amos heeft de verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls. Ja, dat klopt precies. Het woord van God zou in het midden van het volk gesproken worden. In de zin van dominant, midden. Kun je letterlijk nemen, als midden. Hoe je dat moet uitrekenen, moet ik straks even aan onze broeder vragen. Ja, hoe je het midden van iets en het zwaartepunt en dat soort dingen, weet je wel. Maar de term midden heeft eigenlijk in de eerste plaats de betekenis van de dominante plaats. De plaats waar de troon staat, eigenlijk. U weet wel, die boom in het midden van de hof, ik weet niet welke van de twee... Want voor zover ik begrepen had, stond de boom des levens in het midden van de hof. Maar het schijnt dat iemand anders zei dat de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof stond. Dus ze konden het toen al niet eens worden over wet en genade, hè? Over oude en nieuw verbond. Maar goed, het midden, de dominante plaats. In het midden van het huis Israëls heeft Amos een verbintenis tegen u gemaakt. Dat is natuurlijk niet helemaal correct wat hier gezegd wordt, maar ja, het is Amazia die het zegt. En hij zegt erbij, het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Een prachtige formulering, dat is ook literatuur uiteraard. Hè. Het betekent als die woorden van Amos gerealiseerd worden, dan is er geen land meer. Het land kan het niet dragen, het land bezwijkt eronder. Is het idee. Het berust op een wat naïeve gedachte die in onze dagen trouwens nog steeds populair is. Namelijk dat de boodschapper verantwoordelijk is voor de boodschap. Maar het is niet zo. Hij is alleen maar de postbesteller. De postbode. Ik denk, hoe heette zo'n man vroeger ook? Met zijn zwart pak en een pet en een rode biester aan. Dat weet ik nog heel goed. Want een van onze kennissen was postbode. En eens in het jaar kregen wij twee zwarte lakense broeken. Met zo'n rode biester in. En die werden dan een beetje verkleind. En dan paste ik er weer in. Dus ik heb heel lang met zo'n rode biester gelopen. Maar goed. Ik vond het wel chic trouwens. Ja, echt wel. Nou goed. Ik zag laatst nog iemand met zo'n tas. Maar dat was Jehovah's getuige. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar het idee is dat de besteller van de boodschap verantwoordelijk is voor de boodschap als zodanig. Dat is natuurlijk niet zo. En bovendien nog sterker, dat de woorden die beschouwd worden, of die doorgaan voor profetie, dat die woorden in zichzelf de kracht hebben om zich te realiseren. Kortom, er wordt een vervloeking uitgesproken, zo legt men het dan uit, zo vat men het op, er wordt een vervloeking uitgesproken en dat gaat dan werken. En de man die het uitspreekt is verantwoordelijk niet alleen voor die woorden, maar ook voor de kracht waardoor het een en ander gerealiseerd zal worden. Dat is nog steeds een populaire gedachte, er zijn nog steeds mensen die ons zelfs op het zogenaamd christelijke gronden willen wijsmaken dat het zo werkt. En als wij nu maar iets willen en het vaak maar vaak genoeg zeggen dat we dat willen, dan gebeurt dat ook wel. Bij de kracht van een positief denken, maar goed, dat is allemaal niet toe, hè. En dan heb je nog de variant, dat als wij nu maar hard genoeg geloven, ik weet niet hoe je dat doen moet, maar als wij nu maar hard genoeg geloven dat iets gaat gebeuren, dan gaat het ook gebeuren. Dat is de kracht van het geloof, zo interpreteert men dan. Ik vind dat... Kijk, ik heb gewoon altijd de indruk gekregen dat men in de middeleeuwen dom en bijgelovig was. Het heeft me jaren gekost om te beseffen dat daar niks aan veranderd is. Dat we dat nog steeds denken, precies diezelfde onzin. Of zoiets als de meesten het, als de meerderheid het ermee eens is, dan is het waar. Dat is ook zoiets verschrikkelijks naïefs. We hebben er heel wat, trouwens, heel wat theologische leringen aan te wijten, hoor, overigens. Waar je ook nooit mee vanaf komt in de praktijk. Want ja, men heeft eeuwen geleden met meerderheid van stemmen, onder leiding van de keizer zelfs en zo, heeft men gestemd en de meerderheid heeft gelijk. En van tevoren had men gezorgd dat de minderheid ook inderdaad de minderheid zou zijn. En als dat niet was, moest die wel de minderheid worden. Maar goed, laat ik daar ook maar niet uitgebreid op ingaan. Maar het is zo naïef, het verandert de waarheid niet, hè. En Amos is alleen maar degene die de mededeling komt doen. Wij vinden dit soort dingen trouwens in de Bijbel wel vaker terug. Bijvoorbeeld in verband met Elia in 1 Koningen 18. Ik wil hier toch een paar schriftplaatsen voorhouden vanavond. 1 Koningen 18. Met de beroemde uitdrukking. Tenminste, ik hoop dat u hem ook kent. In 1 Koningen 18, vers 17. En het geschiedde als Agab Elia, de man Gods, de profeet. Als Agab Elia zag dat Agab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Alsof Elia er verantwoordelijk voor was, de arme man. Hij werd van Gods wegen met een boodschap gestuurd. Er zat niks anders op, hè? Dat zegt hij dus ook, hè. Ik heb Israël niet beroerd, maar gij in uw vaders huis. Enzovoorts. Maar Elia krijgt er de schuld van. En met Jeremia is dat ook het geval. Die heeft daar nog meer ellende van gehad trouwens. In de praktijk dan Elia, heb ik de indruk. Maar het is in Jeremia 37... Jeremia 37. Waarin, even kijken. Waarin vers 12 staat, Jeremia 37, dat Jeremia uit Jeruzalem uitging om te gaan in het land van Benjamin, om vandaar te scheiden door het midden des volks. Als hij in de poort van Benjamin was, zo was daar de wachtmeester, wiens naam was Jeria, de zoon van Selemja, de zoon van Anania. Die greep de profeet Jeremia, zeggende: gij wilt tot de Galdeeën vallen. En Jeremia zeide: het is vals, ik wil niet tot de Galdeeën vallen. Doch hij hoorde niet naar hem, maar Jeria greep Jeremia aan en bracht hem tot de vorsten. Wat over gaat, en daarom haal ik het aan, is dat Jeremia de schuld krijgt van de hele situatie daarin in Jeruzalem, dat door de Babyloniërs omsingeld is, enzovoorts. En ze verdenken hem ervan met de Babyloniërs samen te werken, als verrader. En hij wordt ervan beschuldigd dat hij inderdaad ook letterlijk overloopt naar het kamp van de vijand, enzovoorts, hè. Maar zo gaat het steeds. En een nog duidelijker voorbeeld is dat van de Heer Jezus zelf, de profeet bij uitstek, in Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19, Vers 12, van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet, en ieder die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. En daarmee worden beschuldigingen tegen de Heer Jezus ingebracht, want u en ik weten hopelijk dat de Heer Jezus geen enkele politieke aspiraties had, dat er wat van doordringt. Mogen zo zijn, maar dat is omdat de Heer Jezus uiteindelijk natuurlijk wel degelijk als koning der Joden, niet alleen, maar zelfs als koning der koningen, zijn opwachting zou maken, hetgeen trouwens nog steeds gebeuren moet. Wij weten wat de Heer zei, hij zei, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En het idee van dat hij uit was op politieke macht, op koningschap over de Joden enzovoorts, ja, zo heeft men zijn woorden verdraaid en dat doet men in onze dagen nog steeds. Om daarna te kunnen zeggen, maar dat heeft hij dan slecht gedaan, want het is hem niet gelukt. Hij heeft het wat naïef aangepakt, hè? Zonder kennis van zaken en dat soort dingen meer. En zo krijg je allemaal dit soort situaties. Maar goed, ik laat het er maar even bij. Om terug te keren naar Amos hoofdstuk 7. Waar dit tot de koning gezegd wordt. Amos heeft de verbintenis tegen u gemaakt. In het midden van het huis Israëls en het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Wat de koning erop geantwoord heeft, weten wij niet. Die staat hier betrekkelijk aan de zijlijn, denk ik. Het is de priester die deze actie onderneemt. En dan vers 11 nog, ook nog gericht tot Jerobeam. Want alzo zegt Amos, Jerobeam zal door het zwaard sterven en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Dat laatste heeft hij inderdaad gezegd, dat Jerobeam door het zwaard zal sterven. Ja, misschien heeft hij het gezegd, maar het staat hier niet in elk geval. Ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb alleen gevonden, vers 9, Isaaks hoogsten zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard, als woorden van de Heer. Wat dat precies betekent, ja, of Jerobeam door het zwaard zou sterven, dat weet ik dan niet, hè? Ik bedoel, dat is niet zo expliciet gezegd. Maar dat is wel de strekking van de boodschap van Amos in het algemeen en daarna van Amazia aan koning Jerobeam, waarvan ik niet kan vinden hoe hij gereageerd heeft. Maar daarna komt dezelfde boodschap, komt er ook nog een boodschap van dezelfde man van Amazia tot Amos zelf. Actie allemaal op initiatief van een hoge priester. Die zegt, gij zinnen, ga weg, vliet in het land van Juda en eet al daar brood en profiteer al daar. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profiteren. Hier, dus in Bethel was dat, hè. Te Bethel zult gij voortaan niet meer profiteren, want dit is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Een verbod tot profiteren dus. Dat is ook niet voor het eerst, want we kwamen dat al tegen. Het beginsel althans kwamen we tegen in hoofdstuk 2, vers 12, in een van de profetieën van Amos zelf, waar hij tot het volk zegt, maar gij lieden hebt aan de Nazireën wijn te drinken gegeven, en gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Dat wil zeggen, ze moesten hun mond houden, ze wilden het domweg niet horen. In de praktijk krijgen wij van doen met profeten die profeteren om geld. En dat is kennelijk ook de gedachte die hier achter Amos 7 vers 12 en 13 steekt. Als tot hem gezegd wordt, gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda. Dat wil zeggen, ga maar naar huis en bovendien Juda en Israël, de twee in de tien stammen, waren vijanden, hè? Juda en Israël. Tuurlijk waren twee rivalen. Kan moeilijk anders. Soms denk ik dat Juda daarna blij is geweest dat de tien stammen weg waren. En de naam Israël ook niet meer gebruikte, dan konden zij hem weer claimen. Hè? Denk ik. Zo moet het toch gegaan zijn, lijkt mij. Maar goed, ga weg, vliet in het land van Juda, let op, vliet, vlucht. Het is een dreigement natuurlijk ook. Het is maar niet een opdracht, laat staan een vriendelijk advies. Het is een direct dreigement aan het adres van de ziener. Gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda en eet al daar brood en profeteer al daar. Waarbij brood eten en profiteren aan elkaar verbonden worden. Zodanig dat wij in onze Nederlandse taal nog zitten met de uitdrukking brood etend profeet. Daar staat ook in van Dalen. Dat is er ook een. Ja. Ja, andersom. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja. Ja, maar hier gaat het over andersom. Men spreekt woord en men krijgt daarvoor betaald. Men wordt daardoor onderhouden, is het idee. En Amos wordt in die categorie geschaard. Ik moet u zeggen, die categorie bestond natuurlijk ook hè, in die tijd. Profiteren voor de kost. Dat wil zeggen, dat komt omdat men denkt dat de profeet kracht mee kan geven aan zijn woorden, waardoor die woorden ook vanzelf vervuld worden. Dus betaal je zo'n profeet om bepaalde uitspraken te doen. De meest bekende in die categorie is natuurlijk Bileam, de ingehuurde profeet. Bij nader inzien heeft hij heel wat zinnigs gezegd. Zijn ezel trouwens ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar zie je diezelfde gedachte uit. Een man die niet maar de toekomst kent, maar die die toekomst bepaalt, dat ziet men erin. En dus vervloekingen uitspreekt en beschikt over krachten om die te realiseren. En dat doet men dan voor de kost, dat is eigenlijk het idee. En je vindt het in de Bijbel trouwens ook terug. Sterker nog, je vindt het ook terug bij de zogenoemde profetenzonen uit de geschiedenis van, nou ja, uit de tijd van Samuel en ook uit de tijd van Elia en Elisa. Want uit die geschiedenis blijkt inderdaad dat men onderhouden werd door het volk. Wat ze allemaal precies deden is mij ontgaan, ik kan er weinig mee. Ik ken alleen een paar profeten en die stonden op redelijk goede voet met de profetenzonen, heet dat. Dat zijn de leerling-profeten, want zoon betekent onder andere ook leerling. Dat weet u toch, hè? Zoon is in de eerste plaats erfgenaam en vandaar opvolger, maar daarvan afgeleid dus ook gewoon leerling. De meester is de vader en de gezel, of hoe noem je zo iemand ook alweer, is dan de zoon, hè? Je vindt je Genesis al heel vroeg in Genesis met Jubal, de vader van alle orgelbouwers. Toch, hè? Zodat meneer Johannes toch... laat me zitten. En Tubal-Cain, de vader der smeden. Alle smeden zijn de zonen van Tubal-Cain. Nee, het zijn zijn opvolgers dan wel zijn leerlingen. Zijn navolgers. En profetenzonen, die moeten het profeteren nog leren. Wat ze dan precies leren, ontgaat mij. Daar heb ik alleen een flauw idee van en daar blijft het dan ook bij. Maar in de Bijbel is het wel legitiem. Ik bedoel, dat bestaat. En ze staat soms onder leiding van Elia en later ook Elisa, die daar nog wat over te vertellen heeft. En kennelijk als vader van de profetenzonen optreedt en zo. En we vinden ook dat de profetenzonen onderhouden worden door het volk, zelfs hun weduwen. Hebben die nog? Er komt toch inkomst uit op een of andere wijze. Maar misschien moet ik u gewoon even Ezechiël 13 voorhouden. Want de Bijbel heeft natuurlijk ook nog wel wat te zeggen over valse profeten. En dit is gericht, het hele hoofdstuk is gericht tegen de profeten Israël, staat er gewoon in vers 2 van Ezechiël 13. Mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren en zegt tot degene die uit hun hart profeteren. Bij ons, in onze dagen, is dat zeer positief als het recht uit het hart komt. In de Bijbel wordt het ogenblikkelijk veroordeeld. U weet wat uit het hart van de mens voorkomt, toch? Ik niet, ik heb geen flauw idee. Maar goed, ik heb het wel eens gelezen, maar het was niet best, laat ik het zo zeggen. Ze profiteren uit hun hart. Ze hadden moeten profiteren uit de mond des Heren. Dus het is niet best. Profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren en zegt tot degene die uit hun hart profeteren, hoor des Heren woord. Zo zegt de Heere, Heere, wee over die dwaze profeten die hun geest, een fantasie in de praktijk, hun eigen bedenksels, creativiteit zelfs, nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Zij worden geacht zieners te zijn, maar ze hebben niet wat gezien. Ze hebben wat bedacht, zijn eigen waanvoorstellingen, en dat heet waanzin in het Nederlands, dacht ik. Ja, nou goed. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bretsen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls. Dus in deze plaats overdrachtelijk bedoeld, overigens. En dan vers 6, zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging, die daar zeggen, de Heer heeft gesproken, daar de Heer hen niet gezonden heeft. En ze geven hoop van het woord te zullen bevestigen. Ze geven hoop dat hun woord inderdaad bewaarheid zal worden. Maar de Heer zegt, ik heb helemaal niet gesproken. Dat is het volgende vers. Ziet gij niet een ijdel gezicht en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij zegt, de Heer spreekt, daar ik niet gesproken heb. En dus wordt oordeel over hen aangekondigd. Maar in het bijzonder wilde ik u voorhouden vers 19. Zult gij mij ontheiligen bij mijn volk voor handvollen van gerst en voor stukken broods, om zielen te doden die niet zouden sterven en om zielen in het leven te behouden die niet zouden leven, door uw liegen tot mijn volk dat de leugen hoort? Die valse profeten waren die lui die zeiden, nee, het komt wel goed met Jeruzalem. Het komt wel goed met Juda. De Heer zal wel voor Jeruzalem zorgen en voor zijn oogappel, voor het Joodse volk, want daar gaat het over, het Joodse volk, Juda, enzovoorts. En de Heer zegt, nee, het is andersom. Jeruzalem zal verwoest worden. Ik zorg niet voor dit volk. Ze dienen mij niet. Ik heb geen verantwoordelijkheid voor hen. En als ik al een verantwoordelijkheid heb, is het om er een eind aan te maken. En dat laat de Heer via Ezechiël aankondigen. Ja, ik praat wat aarzelend, maar dat komt omdat Ezechiël optrad onder de ballingen van Israël. En dat is weer zo, dat moet ik misschien af en toe toch maar eens zeggen, dat is weer zo omdat weliswaar door de Babyloniërs Jeruzalem verwoest werd. Officieel in 587 voor onze jaartelling. Dan wel 586, maar ik kijk niet op een jaar. Ga ik toch niet uitleggen. Officieel. Maar de officiële Babylonische ballingschap was al in 598 ingegaan. Heb je die? Allang daarvoor. Het volk was allang weggevoerd. Het is zelfs nog sterker. De eerste keer dat Jeruzalem veroverd werd door de Babyloniërs was officieel 606 voor onze jaartelling. Dat was de gelegenheid waarbij Daniel en zijn drie vrienden, denk altijd, hoe heet die lui ook alweer, Sadrach, Mesach, en dat waren, nee, Michael en ja, die eerste? Hanania, Misael en Azaria, bijgenaamd Sadrach, Mesach en Abednego. Jongens, wat een namen. Ik dacht eerst dat het Moluks was, maar... Nou goed, dat doet het nou niet. Maar, ja, Maar dat was in 606 voor ons, jaarlang. Eerste verovering van Jeruzalem. Toen werden alleen enigen uit de prinsen en uit het koninklijk zaad van Juda werden weggevoerd. Jonge lieden die schoon van aangezicht waren en waaraan geen gebrek was. Waar vind je die nog, denk ik wel eens tegenwoordig. Maar, maar die vonden ze toen nog en die hebben ze toen meegebracht naar Babel. En dat was één. Daarna kwam Jeruzalem alsnog weer in opstand tegen de Babyloniërs. Toen kwam dus 8 jaar later of zo in 598 Nebukadnezar weer om. En veroverde Jeruzalem opnieuw, onderdrukte de opstand, maar voerde het grootste deel van het volk weg. Dat is het begin van de Babylonische ballingschap. Hij kreeg ze echter niet allemaal te pakken en er waren er ook bij waarvan hij dacht, nou, dat, als ik ze meeneem kost het meer dan dat het oplevert. Dus laat me zitten. Dus die liet hij achter. En bij die verzameling volk zijn wij eventueel terecht in de dagen van Jeremia uiteindelijk, waarbij het volk al lang in ballingschap is. En in de ballingschap treedt Ezechiël op onder hen. En ook in de ballingschap zeggen ze, nee, Jeruzalem gaat niet verwoest worden, dat blijft wel bestaan. Dat zal de Heer niet toelaten. We zijn wel in ballingschap. Nou ja, dat mag dan een straf van de Heer zijn, maar Jeruzalem zal hij wel redden. Hetzelfde gebeurt in Jeruzalem, waar men zegt, nee, de Heer zal Jeruzalem wel redden. Dus kwamen weer in opstand tegen Nebukadnezar enzovoorts. En het leidde ertoe dat Nebukadnezar dan wel de Babyloniërs in het algemeen Jeruzalem alsnog veroverd hebben, ten derde male. En toen hebben ze Jeruzalem meteen maar verwoest. Dat ging dus in 3 fasen. Het is wat ingewikkeld, maar in de tussenliggende fase, in de dagen van de ballingschap, nog voor de verwoesting van Jeruzalem, zijn we bij Ezechiël. Maar die is onder de ballingen. En bij Jeremia, want die is in Jeruzalem, in Judea, zal ik maar zeggen. Hè. Maar onder beide omstandigheden, want in Jeremia vind je dat ook, nog meer zelfs dan in Ezechiël, waren er valse profeten. En daarna word ik niet geacht te zeggen natuurlijk. Maar ja, in onze dagen vind je precies, maar dan ook precies hetzelfde. Het grootste deel van het Joodse volk is nog steeds in de verstrooiing en taalt er ook niet naar, denkt er niet over om terug te keren. Veel te gevaarlijk en te duur. Wat voor een Jood, zowel als een Nederlander, een zeer goed argument is. Maar ja, anders denkt u dat ik wat lelijk zeg, maar vooruit maar weer. Maar ze denken er niet over om terug te keren, maar ze rekenen er wel op dat dit Jeruzalem, nou ja, dat had de hoofdstad moeten zijn van een Joodse staat en al dat soort dingen meer. Het is nu definitief, dus enzovoorts. En als zij het al niet roepen, dan zijn er vele christenen die dat roepen, die kort geleden alsnog het profetisch woord hebben ontdekt en tot de conclusie zijn gekomen dat toch nog eens een keer de Heer zal wederkomen om in Jeruzalem zijn koninkrijk op te richten. Hadden ze altijd al kunnen weten, maar ja, weet je veel. Maar dat hebben ze pas ontdekt en nou denken ze dat dit Jeruzalem het Jeruzalem is waarin de Heer straks komt. He? Tot mijn verbijstering. Want ja, ik vind het toch verbijsterend als iemand als Herr Lindsay, juist iemand als Herr Lindsay, ik bedoel met alle respect voor de man, maar juist iemand als Herr Lindsay zegt, nou ja, er zullen een boel valse messiassen komen, maar de echte herken je daaraan, ik zwart op wit gelezen in een van zijn boeken, de echte messias wordt daaraan herkend, dat hij niet alleen dat hij komt op de Olijfberg, maar dat hij vandaar, vanaf de Olijfberg, in feestelijke optocht, alsnog Jeruzalem zal binnentrekken. Dan denk ik, man, wat een misser. En noodlottig, want de werkelijkheid is andersom. Er komt wel een optocht, maar die is niet feestelijk en die gaat niet Jeruzalem in, de Heer zelf ook niet, maar gaat Jeruzalem uit, want Jeruzalem wordt bij diezelfde gelegenheid verwoest. Het is een Joods verhaal. Die zegt, ja, als de Messias komt, dan gaat hier die oostelijke poort, weet u wel, die beroemde poort met die 2 bogen, die dichtgemetseld is en die uitkijkt op de Olijfberg en op Gethsemane. Iedereen die er ooit geweest is, kan het zich zo voorstellen. Zeg maar, als de Messias komt, dan gaat die poort alsnog open. Misschien wel door een aardbeving, want een beetje ellende mag er dan toch wel bij zijn. Maar dan, feestelijk optocht recht vanaf de Olijfberg, recht naar de rechte stad in, naar, via die poort naar het gebied van de tempel. Nou, vergeet het maar rustig. Dat is wat Joden denken. En de Arabieren geloven dat weer en die hebben dus een Joodse begraafplaats of een Mohammedaanse begraafplaats aangelegd voor die poort. Zo van, maar die Joden, die Messiaanse Joden zullen dan toch in ieder geval niet over een begraafplaats lopen. Want dan worden ze onrein. Dan moet ik u zeggen dat dat ook een misrekening is. Want als je één keer Messiaans bent en gelooft in Christus als de Messias, dan loop je gewoon over een begraafplaats hoor. Want dat was wet, daar ben je dan van verlost. Kortom, het hangt van misverstanden aan elkaar. Ja, ik vind het toch wel wat tragisch. Dit Jeruzalem namelijk zal verwoest worden. Ik zei het een keer tegen een dame van Joodse afkomst, maar die niettemin een christen was. Ik kende haar ook alleen maar zo, van kinds af aan kende ik haar trouwens. En ze vroeg mij wat ik ervan vond. Ik zei, nou ja, dit is wat de Bijbel zegt. En ze hief haar handen ten hemel, ik zie het nog voor me. Ze hief de handen ten hemel en zei, o Heer, Ab Klein Hanerveld vindt dat Jeruzalem verwoest moet worden. Ja. Ze dacht ook dat alle Joden überhaupt ooit wel behouden zullen worden. Toen was het weer hetzelfde, maar ja, toen kende ik hem al. Ab Klein Hanerveld wilde dat alle Joden verloren gaan. Ja. Alsof ik, maar dat is datzelfde bijgeloof eigenlijk, als we mijn woorden, mijn wil zouden uitdrukken. Nee, het is een Bijbelse boodschap, ik kan het ook niet helpen. Ik heb er ook geen mening over, of het nou leuk is of niet, daar heeft er niks mee te maken. De Bijbel leert het, de Heer zal dat doen. En ik denk dat hij dat terecht doet, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Maar hij zal een oordeel brengen, maar ook in onze dagen heb je precies hetzelfde, mensen die... Die zeggen, ja, al zo zegt de Heer, want daar komt het op neer. Predik het herstel van Israël, houd de acties, breng de Joden thuis. En ze bedoelen naar Palestina. Nee, ik wil de Joden wel thuis brengen, graag zelfs. Niemand wil naar huis trouwens. Nou, een enkeling. Maar dat thuis is dan toch in onze dagen boven. Het Jeruzalem dat boven is, enzovoorts. Maar ja, dat vinden ze dat dat niet moet. Je moet ze naar... de bergen Israëls brengen enzovoort. Ja. Nou ja. Daar komt de grote verdrukking. Met name over de Joodse staat. En niet alleen over de Joden in de Joodse staat. Over iedereen. Daar. Want men hoort daar niet te wezen. Zoals de heer van de Kanaanieten zei in de tijd. Die horen hier niet. Ze wonen onrechtmatig in het land. Ze niet weggaan, dood je ze. En je laat er geen een over. En dat is wat de Heer zelf zal doen in de toekomst. En dan geldt het niet alleen voor Kanaanieten, maar net zo goed voor ongelovige Israëlieten of Joden of wie ze maar zijn. En afstamming, ja, heeft daar niks mee te maken. Het is een kwestie van ongeloof en recht. De Bijbel zegt, God heeft dat land afgezonderd, heeft het uitgelaten, heeft de volkeren over de aarde verdeeld. Dat was voor uw tijd en de mijne ook. Maar de Bijbel zegt dat God dat gedaan heeft. En toen heeft hij uitgezonderd, uitgelaten, dat land Kanaan, want dat was voor Israël bestemd, dat toen nog niet eens bestond. En toen Israël wel bestond en het land toch al bewoond was, woonden die volkeren daar dus ten onrechte. Zo van, hier woont niemand, wij pikken het in. Een gebruik dat... Waaraan wij de koloniale tijd te danken hebben. En in hoge mate tegenwoordig het zogenaamde vluchtelingenprobleem. Maar vooruit. Het is toch wat merkwaardige gewoonte. Je komt ergens en je woont hier niemand. Zet je vlag erin. En je zingt het volkslied. En zegt Nederlands vlag aan vreemde kust. Maar dat is dat volkslied wat ze 70 jaar geleden of zo hadden afgeschaft. Hè? Hoe lang is dat geleden eigenlijk? Wie weet dat? Dat weet je niet. Oh. Ze mogen het met deze doen, ik ben bang dat anders weer een slechte krijgen. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar het is toch een rare gewoonte. Maar de Joden die nu in Kanaan wonen, of in Palestina, of hoe men het maar noemt, wonen er net zo goed ten onrechte. En de orthodoxe Joden weten dat maar al te goed. Ik zou bijna zeggen, die zijn het helemaal met mij eens, alsof ik daar wakker van lig. Of zij... Maar het is wel zo, die zeggen hetzelfde. De Bijbel leert dat pas als de Messias komt, zal Israël terugverzameld worden. Eerder niet. Daar wachten wij op. En, min of meer terecht. Maar beter was het natuurlijk te geloven in de Heer Jezus als de Messias. Hè? Dan zal men met hem komen in de toekomst. In heerlijkheid. En dat is een nog betere optie, vanzelfsprekend. Maar dat maar weer even terzijde. Maar waar het om gaat is dus inderdaad profeten die woord verkondigen. En waarom doen ze dat? Nou, ze komen ermee aan de kost. Petrus zei, ze zullen van u een koophandel maken. Door gierigheid zullen ze u misleiden en al dat soort dingen meer. Het zijn precies dezelfde dingen hoor. Maar hier las ik dus in Ezechiël 13 vers 19. Gij zult mij ontheiligen bij mijn volk. Waarom? Ja, voor handvollen van gerst en voor stukken broods. Want de predikanten werden toen ook al betaald in natura. Maar ja, toen bestond de inkomstenbelasting nog niet, dus dat was wat makkelijker. Nou goed, laat me zeggen. Hè. Nee, waar ik aan denk, broeder. Waar ik aan denk, kan ik wel vertellen, ja. Mijn vader kwam vroeger ook in Oldenbroek te spreken. Hij moest alleen zorgen dat zijn kofferbak van zijn auto niet op slot zat. Daar hoefde hij niet te wezen, maar die was niet op slot. En als hij dan naar huis ging, kwam hij thuis met een zak aardappels, zal ik maar zeggen. Dat is usance in bepaalde streken van het land. Kreeg een boer in natura. En op een onbewaakt ogenblik vroeg de belastinginspecteur of ambtenaar. Die vroeg al, ja meneer Knaanen, maar van zo weinig kunt u niet leven. Van zo weinig geld. Toen zei hij, had ik maar nooit gezegd. Toen zei hij, ja maar ik krijg natuurlijk ook veel in natura. Zo. Nou, ja, wel eens een zak aardappels en zo. En zo'n vat met haring. Ik heb me ongans gegeten vroeger haring, want het moest wel op. Was je in Katwijk geweest, broeder? Ja, in Katwijk, elke 14 dagen. En als zij zo kreeg je een vaatje haring mee. Of een paar kisten sla. Dus we aten haring met sla. En zo was wekenlang, hè. Nou goed, ja. En toen waren de rapen gaar, want toen kreeg je mooi een naheffing. Met terugwerkende kracht over jaren. Want ja, omdat het hoorde bij zijn beroep, was het dus officieel zijn inkomsten. Als u, ik zo, nee, ik niet, maar als u het krijgt, dan dat mag gewoon. Maar als dat officieel je inkomsten zijn, als je daarvan moet leven, dan komt de fiscus. Maar die kan je niet betalen in aardappels, dus je hebt een groot probleem hoor. Kan ik u wel zeggen, je hebt een groot probleem. Nou goed, daar dacht ik dus aan en soms moet ik dat helemaal doorslikken, dat verhaal. Zulke dingen, hè. Daarom zeg ik, ja, in natura betaald, maar toen bestond de fiscus nog niet. Hetgeen een broeder in ons midden heel jammer vindt natuurlijk, zou vinden, want ja, dat hij weer geen werk, hè. Het is wel Paul. Nou ja, we gunnen ieder het zijne. En we bepalen zelf al wat het zijne is en het mijne. Goed, maar ik laat het erbij. Ga terug naar Amos, waar we nog steeds waren in hoofdstuk 7. We waren bij de broodetend profeet, weet u wel. Gij ziener, ga weg, vlucht, vliet. Ga haastig naar het land van Judea. Ga terug naar je eigen land en volk. En praktiseer daar je broodwinning maar. Want dat is uiteindelijk de strekking ervan, hè. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profiteren, in de zin van mag dat niet meer, hè. Zult gij voortaan niet meer profiteren, want dat is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Want het des konings heiligdom, vanwege die tempel gewijd aan die gouden kalverendienst enzovoorts, door de koning, nou ja, niet deze, maar door zijn voorgangers ingesteld. En de uitdrukking dat is het huis des koninkrijks verwijst ernaar dat er dus kennelijk ook een paleis van Jerobeam stond. Waarom ook niet, vlakbij het heiligdom. Het maakte meteen tot een van de grote plaatsen van het land uiteraard. Officiële residentie van de koning was overigens niet in Bethel, maar in Samaria, maar het was vlak in de buurt. Hè? Goed. Kortom, dit is een heilige plaats, een belangrijke plaats. De heer Hij moest wegwezen. De priester bemoeide zich mee. Toen antwoordde Amos en zei tot Amazia: ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon. Hij zegt, ik doe dat helemaal niet voor de kost. Dat is mijn bezigheid niet. Ik heb alleen maar een brief bezorgd, bij wijze van spreken. Ik was geen profeet, van professie dus, hè. En ik was geen profetenzoon. Dat betekent zoveel als ik heb er ook niet voor geleerd. Ik heb de opleiding niet ontvangen. Het is een totaal vreemd métier, om zo te zeggen. Maar ik was een ossenherder en las wilde vijgen af. Ik was maar één boer. Een van de veeherderen van Tekoa uit 1 vers 1. Zie? Maar van Gods wegen gebruikt. Dat is waar hij dan ook verder op ingaat. En zegt, maar de Heere nam mij van achter de kudde. En de Heer zei tot mij, ga heen, profeteer tot mijn volk Israël. En zo is het maar net. En hij is niet de enige die tot wie gezegd is. Hij is niet de enige die door de Heere van achter de kudde genomen werd. Om leiding te geven op een of andere wijze aan het volk. Dan wel om het volk van Israël het woord van God te brengen. De meest voor de hand liggende die wij kennen is uiteraard David. Toen zei hij, ja, maar dat is geen profeet, dat is een koning. Toen zei hij, nou, dat heb ik nog eens geïnformeerd bij de paus, bij Petrus. Bij Petrus. En Petrus in Handelingen 2 zei, alzo David dan een profeet was en wist dat God, voor zover het vlees aangaat, zaad uit zijn lijf voort zou komen, de troon zou zitten. Alzo hij dan een profeet was en dat wist, heeft hij dit voorziende gesproken over de Messias enzovoorts. En als je dat realiseert, dan zijn al die psalmen van David dus gewoon profetieën. Het is het resultaat van profetieën. Waarom ook niet? Dat geldt natuurlijk voor alle Bijbelschrijvers, als je ze zo mag noemen tenminste, zijn profeten. Maar David heeft daar een belangrijke functie in vervuld. Niet alleen door het woord dat hij ons zelfs heeft nagelaten, maar ook door zijn, in zijn leven, zoals het zo dikwijls bij profeten was. Hè. Denk maar aan Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Niet alleen verbaal, niet alleen in woorden dus, maar ook in beelden. En de beelden waren vaak beelden uit het leven van de profeet zelf. En omdat dat zo is, laat ik het wel uit mijn hoofd om al die Bijbelse figuren te bekritiseren en ze te onderwerpen aan onze of iemand anders zijn ethiek. Want ja, waar het er toch over gaat, is dat de Heer daar overal een hand in gehad heeft. Ik ben de laatste om de Heer aan onze ethiek te onderwerpen, uiteraard. Hè. Deed David het goed, deed David het fout, weet ik veel, het is toch al gebeurd, gedane zaken nemen geen keer, maakt mij niet uit, ik leef trouwens niet onder de wet, en als de Heer zegt dat het niet goed was, dan oké, dan zal dat zo wezen, maar daar heb ik ook geen mening over. Wel weet ik dat al die geschiedenissen hun profetische betekenis hebben en uitdrukking geven aan hogere, geestelijke, en eventueel profetische dus, waarheid. En daar gaat het maar om. Het zal duidelijk zijn dat David in zichzelf een type is van de Heer Jezus Christus. Voordat David koning werd, was hij herder. Noem maar nog zo een. Mozes, dank u. Voordat Mozes koning werd, toen zei iemand, Mozes was geen koning. Dan zeg ik, nou het staat er één keer, ik weet niet waar, maar het staat één keer dat Mozes koning was van Israël. Ja, hij werd als zodanig beschouwd, in functie daarmee gelijkgesteld. Maar voordat hij 40 jaar leiding gaf in die positie aan het volk, was hij 40 jaar herder in een ander land. Ja. En noem maar nog zo een. Jozef, dat is ook een hele goeie, ja. En die was herder in het eigen land, die werd koning in een ander land. Dus iets ingewikkelder in zijn geval. Maar voor Jozef geldt dat ook. Maar ik bedoel natuurlijk, deze mensen zijn gewoon allemaal typen van de Heer Jezus, die voordat hij zijn koningschap praktiseren zal, in de toekomst, want dat doet hij nog steeds niet, functioneert hij als herder. U weet hoe het staat in Ezechiël 34, Ezechiël 37 eventueel. De Heer zelf zal zijn kudde verzamelen. En de kudde zal één herder hebben. Hij zal de kudde verzamelen bij nader inzien. Hij zal twee kudden verzamelen, staat zelfs. Of ze hebben het weer veranderd, zijn kuddes tegenwoordig. Ik vind het zo'n lelijk woord, kuddes. Ik hou het bij kudden. Eén kudde, twee kudden, heb ik geleerd. Maar goed, dat was voor de oorlog. De Zesdaagse oorlog. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? In Johannes 10 staat het nog, waar de Heer zegt, die goede herder, dat ben ik. En inderdaad, behalve deze kudde, heb ik nog een kudde. En ik zal ze allebei verzamelen. Het moet worden één kudde, één herder. Maar het staat letterlijk in Ezechiël 34 en Ezechiël 37. En als het verhaal van die herder daar gedaan is, dan eindigt het met, en zij zullen één koning hebben. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, enzovoorts. Dus je vindt eerst het herderlijke werk van het verzamelen van al die verstrooide schapen. Zij dwalen als schapen die geen herder hebben. Dat is wat in onze dagen gebeurt. Waar de Heer een volk roept voor zijn naam uit de heidenen. Dat is zijn herderlijke werk, wel degelijk. Dus de Heer is de goede herder. Men leest Psalm 23, bijvoorbeeld. Maar goed, maar daarna zal hij alsnog koningschap praktiseren. Wordt hij tot koning gesteld, ook in de praktijk. En dat is pas uiteraard in zijn wederkomst. En hier een herder die van achter de kudde gehaald wordt om het woord te prediken. Ja, hij is precies een type van de Heer Jezus zelf. En daarmee ook van de prediking van het evangelie in onze tegenwoordige tijd. Want een groot aspect, belangrijk aspect van de evangelieprediking is natuurlijk toch de Heer zal oordelen. De wereld, de volkeren, maar u persoonlijk ook. He? En zolang er dus tijd is, zolang het kan, bekeert u tot de Heer. Dat was de bedoeling om je te voegen bij dat overblijfsel dat behouden zal worden, waarover ook hier in de voorgaande verzen gesproken is. We waren zo ongeveer bij vers 16... Amos zegt, ik ben helemaal geen profeet, maar ik ben door de Heer geroepen die zei, profeteer tot mijn volk Israël. En hij maakt van de gelegenheid gebruik om dat ter plekke het ook meteen te doen. En zegt in vers 16, nu dan hoor des Heeren woord. Gij zegt, gij zult niet profeteren tegen Israël, noch druppen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt de Heere. Gij zegt tegenover, de Heer zegt, gij zegt, gij zult niet profiteren, maar de Heer trekt er ze niks van aan, die zegt ook wat. Dat in de eerste plaats. Hem wordt verboden te profiteren, zoals gebruikelijk, gij zult niet profiteren tegen Israël, nog druppen, hetgeen ik een mooie uitdrukking vind, nog druppen tegen het huis van Isaac. Dat is een beeldspraak die wij niet meer kennen, helaas. Maar het idee is dat als men spreekt, dan spreekt men met consumptie, zo heet dat. Men spettert ook wat speeksel in het rond. En vandaar dat het water in de mond in de Bijbel synoniem is met het woord. Trouwens, met een droge mond is het spreken heel moeilijk, hè. Sommigen zetten het dan op een drinken en dan wordt het spreken ook heel moeilijk, maar dat heeft dan weer een andere oorzaak. Maar water als beeld van het woord van God. U weet wel, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En als het een keer aangehaald wordt, is het bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, maar oorspronkelijk staat dat er dan niet, hè? Bij alles wat de mond Gods uitgaat. Kortom, dat druppen, dat slaat gewoon op de woorden die uit de mond komen, samen met het vocht. Wij kennen de uitdrukking trouwens, als goed is, in de Bijbel, want hij wordt al vaker gebruikt. Ik vind het leuk, in Deuteronomium 32 bijvoorbeeld, Deuteronomium. Zonder vocht in je mond kan je dat ook niet zeggen. Deuteronomium 32, vanaf vers 1, neig de oren, gij hemel. Wat ook een prachtige uitdrukking is, met je oren wapperen. Hè? Neig uw oren, richt uw oren, gij hemel, en ik zal spreken, en de aarde horen de redenen mijns monds, mijn leer druipen. Daar heb je druppen, dat is hetzelfde. Mijn leer druipen als een regen. Mijn reden vloeien als een... Nou, wat wordt het hier toch mistig? Ja, iemand is aan het woord. Ja. Als een stofregen op de grasscheutjes. Nou ja, stof zal stuiven zijn. En als druppelen op het kruid. Daar heb je hem. En je vindt hem ook in Ezechiël. Hoofdstuk 21 van Ezechiël. Ook heel mooi. Vers 2. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Jeruzalem, of na Jeruzalem, en drup tegen de heiligdommen. Daarna staat er gelukkig achter en profiteer tegen het land van Israël, zodat je weet waar het over gaat. Het wordt dus meteen uitgelegd, maar het heet druppen, druipen. Druppen, het woord komt als vocht. En zo vinden we hem dus ook hier in Amos 7. Gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. Kijk, die is mooi dus, hè, Isaac, maar daar hebben we het natuurlijk al over gehad. De eigenaardige feit doet zich voor dat wij Isaac, de naam Isaac, primair tegenkomen. In Genesis, in de geschiedenis van Isaac uiteraard, want daar heeft de man historisch een thuis. En daarna vind je de naam Isaac eigenlijk alleen in opsommingen. Waarbij niemand meer zich afvraagt, wie is dat eigenlijk? Dan is het de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of uw vaderen Abraham, Isaac en Israël. Want zo, dat staat er ook nogal eens. Tot in de psalmen aan toe. Ook maar één keer geloof ik in de psalmen. Maar het komt verder heel weinig voor. En dan ineens, na de psalmen, alleen nog komt de naam Isaac voor in dit schriftgedeelte. Twee keer. Dit is de tweede keer, want de eerste keer was in vers 9. Isaacs hoogte zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden. En in vers 16. Gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. Waarbij dus Israël en Isaac synoniem verklaard wordt. Nou ja, dat hadden we wel gedacht. God van Abraham, Isaac en Jacob, het gaat niet om het verschil, het gaat om de overeenkomst. Tussen die namen natuurlijk, degene aan wie God zijn beloften gedaan heeft. Maar hier vinden we de naam Isaac ineens van stal gehaald nadat we hem eeuwenlang vergeten waren. En het is meteen ook voor het laatst. Eén keer. En ter aanduiding van de 10 stammen van Israël. Waaruit je wat mij betreft de conclusie moet trekken dat men heel goed wist wat onder de naam Isaac verstaan moest worden. En dat men het kende als een synoniem voor Israël en daarmee voor het 10-stammenrijk. Want het 10-stammenrijk droeg de naam van Israël, maar waarom dan ook niet eventueel de naam van de vader van Israël, Isaac, met hetzelfde recht, uiteraard. En of zij die naam kenden of niet, maakt natuurlijk ook al niet zoveel uit. Je zou op zijn minst kunnen vaststellen dat op het moment dat aangekondigd wordt dat deze 10 stammen zouden verstoord worden, want dat staat zo ongeveer in vers 9, dan wel dat op het moment dat Israël van Israël gezegd wordt dat het voorzeker uit zijn land gevankelijk zal worden weggevoerd, met de laatste woorden van dit hoofdstuk, op dat moment krijgen we ineens de naam Isaac. Hebben jullie? En waarom ik dat zeg, dat begrijpt u hopelijk. Want het volk is daarna niet bekend geweest onder de naam van Israël, maar wel onder de naam van Isaac. En hier wordt het met die naam genoemd, dus daar is niks mee mis. Met andere woorden, de Saksen zijn de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Trouwens, in een van de vormen van dat woord staat er wel degelijk nog een i voor. Dat heb ik allemaal niet bij de hand. Dan moet je weten, waar staat het dan, in welk van die oude geschriften, voor welke datum is dat. Er staat er wel degelijk nog een i voor ook. Isaks, Sons, enzovoorts. Later verdwijnt die i en dan worden gewoon Saksons. Maar dat is wat het is. En dan moet je toch even opvallen dat die naam hier geïntroduceerd wordt. De andere naam is de naam van Omri, die gebruikt wordt ter aanduiding van het volk. En Omri was de vader van een van de grote koningen van de 10 stammen, namelijk Achab. Omri. En dat was Gomri, want het begint met een Ayin aan het begin, Gomri. En die verdwijnt, dan wordt het Omri, zo spreken wij het uit. Of hij wordt hard, dan wordt het gewoon Gomri. En als je nu het woord Gomri uitspreekt, Gomri, dan weet je toch welk volk het is, hè? Ja, men schrijft het met een C en met een Y, dat wij niet kennen in de uitspraak O, maar de Duitsers spreken het eruit als U, vooruit me weer. Maar het is gewoon de naam van de vader van Achab. Als je terugzet naar Hebreeuws en voor de C vul je de Ayin in, dan heb je gewoon Gomri, dan ben je weer terug. En dat zijn de belangrijkste namen die gebruikt zijn in de loop der tijd voor de 10 stammen in hun ballingschap in Assur en ook daarna. Maar hier wordt in ieder geval de naam van Isaac in dat verband geïntroduceerd. Nou ja, geherintroduceerd, zo u wilt. Maar als naam voor het volk als zodanig kom ik het verder niet tegen, alleen hier. Kennelijk met de blik op de toekomst. Nou goed. Gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. Je had net zo goed Jacob kunnen staan, dat zijn we gewend. Dat de namen Israël en Jacob verwisseld worden, omdat beide namen gegeven werden aan dezelfde persoon. En daarmee ook aan hetzelfde volk. Maar het moet dus opvallen dat hier Isaac staat, hè? Een generatie eerder. En niet voor niks, want dat is de naam die men mee zou krijgen. Maar dat stond natuurlijk eigenlijk al in Genesis, waar staat: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Maar genoemd worden betekent is gewoon heten. Isaac. Zo heet het volk. Uw zaad zal Isaac geheten worden. Dat is wat het betekent, hè? Ja, dat is lachen, toch? Ja. Een lachend volk. Noemen ze volk op aarde met grootste gevoel voor humor? De Saxen. De Anglo-Saxische volk. Ja, Andries komt weer, dat zijn de Friezen. Praat me niet over Friezen en gevoel voor humor, want dat is een slecht huwelijk. Over Duitsers willen we het al helemaal niet hebben, maar de Anglo-Saxische volkeren wel degelijk, ja. Goed, nou, dat even terzijde. Maar ze heten zo, de lachers. Isaac. Vers 17. Daarom zegt de Heer al zo, uw vrouw zal in de stad, het wordt dus tegen Amazia gezegd, die het initiatief nam om Amos weg te sturen. Daarom zegt de Heer al, hij mocht niet meer profeteren, hij deed het toch, en zei, daarom zegt de Heer al zo, uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochteren zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden. Dat wil zeggen, het wordt gemeten, hè? Het wordt verdeeld. En gij zult in een onrein land sterven. Uiteraard een heidensland. Joden begrijpen dat meteen overigens. En Israël, of gewoon namelijk Israël, zal voorzeker uit zijn land, niet te min uit zijn land, maar uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd in ballingschap. Dus ook gebeurt, je vraagt je af waarom de twee stammen daar niet een lering uitgetrokken hebben toen hen hetzelfde werd aangekondigd. Ze geloofden het niet. Terwijl het toch met de 10 stammen al gebeurd was. Hè? Inmiddels. Vers 17. Daarom zegt de Heere alzo. Uw vrouw zal in de stad hoereren. Voor zover ik er iets van begrepen heb. Is dat een tamelijk, is dat een eufemisme? Ik denk, naar analogie van de andere schriftplaatsen, dat het gewoon betekent, uw vrouw zal in de stad verkracht worden. En om het nog erger te maken in het zicht van Amazia, wat waren zo de praktijken in het verleden? Ja, kan ik ook niet helpen. Maar zo was dat, hè. Ooit gelezen in Jesaja 13, hoe dat staat? Jesaja 13. Dan gaat het ook over de toorn des Heren, meer specifiek over de dagen van de grote verdrukking. In dit geval gericht niet zozeer tot Israël, maar tot Babel. Daar is niet alles mee gezegd, maar het is officieel gericht aan Babel. En die dag des Heren wordt genoemd in, vers 9, vers 6, vers 10... En daarna volgt vers 13, daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittige toorns. En een ieder zal zijn als een verjaagde ree en als een schaap dat niemand vergadert. En ieder zal naar zijn volk omzien en ieder zal naar zijn land vluchten. Al wie gevonden wordt zal doorstoken worden en al wie daarbij gevoegd is zal door het zwaard vallen. Ook zullen hun kindertjes voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen zullen geplunderd en hun vrouwen geschonden worden. Enzovoorts. Ja, dat waren van die afschrikwekkende praktijken, zo waren ze ook bedoeld. Maar ja, slechts in de mens komt naar boven, denk ik dan wel eens. En in Klaagliederen van Jeremia, weet u wel, in Klaagliederen, het lied op de val van Jeruzalem, na de verwoesting door Nebukadnezar was dat dus. Boek Klaagliederen lezen we iets dergelijks in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5. Nou, ik lees het maar niet allemaal, maar vers 11 dan maar. Zij hebben de vrouwen te Sion verkracht en de jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten zijn door hun liederhand opgehangen, de aangezichten der ouders zijn niet geëerd geworden. Ze hebben de jongelingen weggenomen om te malen en de jongen struikelen onder het hout. En wat er maar meer aan ellende over het volk gekomen is. In die dagen, bij de derde verovering van Jeruzalem dus, door Nebukadnezar. En daarmee is het verhaal nog niet af. Want wij worden allemaal geacht, min of meer uit het hoofd, Zacharia 14 te kennen. Dat wil zeggen op zijn minst de eerste verse. Want dat spreekt over de climax, maar daarmee ook het einde van de grote verdrukking over, althans, de Joodse staat en stad. Laten we zeggen op het einde van de 70ste week van Daniël. Ter gelegenheid waarvan het volk de naam des Heren zal aanroepen, maar dat is nog net hoofdstuk 13 vers 9. Nou ja, een overblijfsel zal dat doen. Maar daarna volgt 14 vers 1. Ziet, de dag komt den Heren. Een synoniem voor de dag des Heren. Ziet, de dag komt den Heren dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En dan zal de Heer uittrekken en zijn voeten zetten op de Olijfberg, die beroemde profetie is dat. Maar je vindt dus precies dezelfde dingen vermeld in vers 2. En ik denk dat Amos 7 vers 17 slaat op dezelfde gebeurtenissen. Dat wil zeggen gelijksoortige gebeurtenissen. Uw vrouw zal in de stad hoereren, ik hou het op een eufemisme. En uw zoon en uw dochter zullen door het zwaard vallen. Waarschijnlijk zal hij dat ook zien, allemaal. Want zo deden ze dat, hè. En uw land zal door het snoer uitgedeeld worden. Dat wil zeggen, ze maken zich zorgen, dat doet Amazia natuurlijk. Als priester maakt hij zich zorgen over dat land. Hij kan het niet hebben dat er een profeet des Heren komt die zegt dat het anders moet en dat het niet goed gaat en weet je veel wat. In het Nieuwe Testament trouwens hebben we net zo'n profeet, net zo'n priester in Johannes hoofdstuk 11, die zich ook zorgen maakt over het land, maar eigenlijk over zichzelf, hè. Je mag dat niet hardop zeggen natuurlijk, maar ja, zo zit dat toch vaak met die leidinggevende figuren. Ze geven leiding aan het land, maar als het land ophoudt te bestaan, zitten zij in de WW als meezit. Bedoel, dan zijn ze hun baan, hun positie kwijt enzovoort. En een Caiaphas, de heer Caiaphas zeg ik altijd, in Johannes hoofdstuk 11, heeft diezelfde zorgen. En hij zegt, even kijken, in vers 48 zegt hij, heeft de Hoge Raad weer ingebracht, dus je bent op het hoogste Joodse niveau wat je maar vinden kunt. En hij zegt over deze mens, de Heer Jezus, zegt hij in vers 48, indien wij hem al zo laten, geworden vind ik ook zo'n raar woord daar, maar oké. Indien wij hem zo laten geworden, het werkwoord is geworden. Ja. Ik geword, jij geword, wij zouden geworden en wij laten geworden. Ja, ik kan het niet helpen. Indien wij hem al zo laten, zo zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en ons volk. Onze plaats, dat, ik heb wel eens gedacht dat het kan Jeruzalem wel gewoon wezen, maar soms denk ik ook, het is gewoon een eigen positie, hè? Als leiders van het volk. Want als het volk wegnemen, het idee is, het volk wordt van hen weggenomen. Als het volk namelijk gewoon achter de Heer Jezus aangaat, dan kan dat Sanhedrin wel vergaderen, zo'n groepje van 70 man. Maar ja, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Die kunnen doen wat ze willen, maar dat maakt niet uit. Het volk luistert toch niet. En soms denk ik, wat als wij die 150 man nou gewoon laten voor wat ze zijn? Of hoeveel zijn er bij elkaar? Staat een generaal, zou ik zeggen. Laten ze voor wat het is, we trekken ons er gewoon niks van aan. Dan zitten zij met een probleem, hoor. We mogen blij zijn dat het volk zich niet verenigt en dat wij een multiculturele of zoiets land hebben. Want samenleving krijg ik dan nooit meer mijn keel uit, dat woord. Maar goed, hè, dat de mensen verdeeld zijn, want anders, als we het eens waren allemaal, dan konden ze gewoon vertrekken, hoor. Hè? Ja, zo simpel is dat. Macht is een raar ding, hoor. Nou goed. Maar deze hoge priester in Johannes 11, die zegt, we willen het graag zo laten, we willen het volk zo houden, en onze plaats aan het hoofd van dat volk. En dus zegt hij, gij verstaat niets, gij overlegt niet, vers 50, dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het hele volk niet verloren gaat. Laten we dan die man maar ter dood brengen, hij heeft niks verkeerds gedaan, maar hij is voor ons een bedreiging. Dus ter wille van de goede zaak, onze zaak namelijk, de Cosa Nostra. In het Italiaans is dat de Cosa Nostra. Ik ken een paar woorden Italiaans, zoals Amen en Coca-Cola. En Cosa Nostra ken ik ook nog. Ja, verder. Zo verder kom ik niet. Traderen, onderhandelen, die ken ik ook nog. Maar goed, ja, die heb ik kort geleden geleerd. De hele middag opgezeten. Nou goed. Maar hier heb je dus in wezen precies hetzelfde in Amos met die Amazia. De priester van het volk die het graag zo wil houden. Zegt, we kunnen je hier niet hebben wegwezen. Kunnen we beter vluchten. En het is inderdaad een dreigement. Ze willen het, hij wil het volk houden. En als je dat begrijpt, dan begrijp je dus ook de reactie van de woorden van Amos. Nou ja, de woorden van de Heer. Die zegt, welk land? Israël zal uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd en gij zult in een onrein land sterven. Dus Amazia zou ook worden weggevoerd, betekent dat, naar een heidensland. En het land zelf zou verdeeld worden. En ja, dat is het nog tot in onze dagen. Verdeeld. En er wordt nog steeds gevochten om de rechten op dat land. Vreemd genoeg. Vandaag kwam ik nog even tegen die minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, die dan uitspraken doet in verband met het weer opstoken van het zogenoemde vredesproces in het Midden-Oosten, dat het de hoogste tijd is inmiddels voor een Palestijnse staat. Te denken, hoe oud zal het goede mens wezen? Ik bedoel dit, dat land in het Midden-Oosten, het Bijbelse land, is allang verdeeld in een gebied min of meer toegewezen aan de Joden enerzijds en een gebied min of meer toegewezen aan de Arabieren. Hè? Nou ja, met die verstanden dat in heel dat gebied daar in het Midden-Oosten mochten de Arabieren zich vrijelijk vestigen, de Joden niet, de Joden mochten zich alleen vestigen in wat men sindsdien noemt Palestina. Hebben die nog? Ja, dat is lang geleden gebeurd. In een Arabisch deel, daar heeft dat is de oorsprong van de staat Jordanië, van het Hashemitisch koninkrijk. Jordan enzovoort. En als je in Jordanië binnenkomt, dan is het ook vis in the Holy Land, the land of the Bible. En dat is het ook inderdaad. Maar het is al lang verdeeld. Met de Jordaan min of meer als grens. En nou gaan ze weer verdelen. Ze blijven verdelen. Hebben die? Maar het is precies wat hier ook staat. Uw land zal door het snoer uitgedeeld worden enzovoort. Nou goed. Daarna moet ik er nog even wat over. Dat kan nog net, denk ik. Ik heb nog 3 minuten of zo. Dit wordt gezegd over het oude 10-stammenrijk. Maar ik heb u al, naar aanleiding van voorgaande hoofdstukken, een keer gezegd dat waar deze profetieën bij gelegenheid in direct verband worden gebracht met de dag des Heren. Dat gebeurt een halve bladzijde verder in ieder geval, in hoofdstuk 8. Willen dus zeggen dat deze dingen ook van toepassing zijn in verband met de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dan, dat zijn dus dagen waarin onderscheid gemaakt moet worden tussen Juda en, zullen we zeggen, het land van Isaac, het huis van Isaac. Want het is hier verdeeld. En hier wordt gesproken niet over Juda, maar wel over de 10 stammen van Israël. Ik bedoel dit, deze oordelen over dit goddeloze land dat naar de Heer niet wil horen. Overigens een welvarend land, het meest welvarende periode uit de hele geschiedenis van de 10 stammen. Onder Jerobeam II. Maar dit welvarende land dat niet naar de stem van de Heer wil horen, daarover zou het oordeel komen over dit land van de zonen van Isaac, van de Saxen. Ik denk dat het iets te zwak uitgedrukt, maar ik geloof inderdaad dat dezezelfde profetieën van toepassing zijn op de Angelsaksische landen uit onze dagen, die het voor de wind gaat, om zo te zeggen, maar neem niet weg dat ze volstrekt ongelovig zijn, dan wel zijn geworden, in feite afgoderijbedrijven, die het woord des Heren wel in hun midden hebben, maar die zich absoluut niks aan gelegen laten liggen. En dat is in ieder geval zo na de opneming van de gemeente. Want er zijn de gelovigen die er nog zijn, sowieso daaruit. En ik houd het erop dat die profetieën daarop van toepassing zijn. Op de oordelen die over die westerse landen zullen komen. En ik denk dat daar een oordeel ook zodanig over komt dat de volkeren die daar wonen er uitgevoerd worden op een of andere wijze. Waarheen weet ik ook niet, vermoedelijk naar het dodenrijk. In hoge mate. En een overblijfsel, een gelovig overblijfsel eruit, zou verzameld worden naar Palestina. Naar Canaan moet ik natuurlijk zeggen, maar voor alle duidelijkheid. Daar blijft echt weinig van over. En dat is ook, denk ik, een verklaring. Dat is de achtergrond van het verschijnsel dat in het profetisch woord in de Bijbel deze westerse landen geen rol van enige betekenis spelen. Men heeft wel altijd beweerd van Europa, dat Romeinse Rijk moet hersteld worden, maar ik heb er geen enkele aanwijzing voor gevonden in de Bijbel. De aanwijzingen die er zijn gaan niet over Europa, gaan over het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dat is waar het om gaat. Een rijk in het Midden-Oosten. En je vraagt je af hoe dat kan ontstaan. Dan moet ik je zeggen, nou ja, dat is omdat je van die westerse wereld, daar blijft weinig van over. Het speelt geen rol van betekenis meer. Of zoals iemand het meer dan 100 jaar geleden schreef, op een of andere wijze komt het centrum van de menselijke cultuur op aarde weer te liggen, daar waar het vandaan kwam, namelijk in Babel. De dagen van deze westerse wereld, om zo te zeggen, die zijn werkelijk geteld. Natuurlijk. Dat houdt een keer op, het zal net zo goed onder het oordeel komen. Is het ongelovig, begint bij Israël. En dus begint bij die volkeren die juist de grootste verantwoordelijkheid dragen, die het woord Gods hadden ontvangen. Om niet te zeggen, juist bij die volkeren die bij ongeloof van Juda het priesterambt hadden toegeschoven gekregen. Dat is wel 2000 jaar geleden, zo langzamerhand. Maar als die het laat afweten, geldt precies hetzelfde. Mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Ze hebben, omdat ze de kennis verworpen hebben, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. U zou voor de aardigheid, want dat is huiswerk, u zou voor de aardigheid die woorden eens moeten opzoeken in Hosea 4. Want daar staan ze. En ze dan eens lezen in het verband waarin ze staan. En u dan afvragen of die woorden niet ook gewoon van toepassing zijn op het einde van onze bedeling. Namelijk niet op de 2 stammen van Israël, maar op de 10 stammen. En om u op weg te helpen, Hosea trad op onder de 10 stammen. Dat is niet het ultieme argument. Maar lees die dingen maar. Bovendien, er wordt in Hosea uitdrukkelijk over onze bedeling gesproken. Maar in Hosea 1 heb je al dat eigenaardige verschijnsel van Lo-Ami wordt Ami en Ami wordt Lo-Ami enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat om de verwisseling van wat wij populair noemen Israël en de gemeente. Maar wat nauwkeuriger de verwisseling is tussen Juda en Ephraim. En als, dus het is, die woorden zijn dubbelzinnig. En als je dan in hoofdstuk 4 terechtkomt, dat is de aanleiding of inleiding tot heel de rest van het boek met een wat ander karakter. Maar als je daar in die woorden terechtkomt en je leest over, terwijl je de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen of zal ik ook u verwerpen, dat je mij het priesterambt zult bedienen, mag je werkelijk afvragen of dat niet misschien dan toch gaat over de positie van de 10 stammen in onze tegenwoordige tijd. Want per slot, over die 10 stammen gaat Hosea. Maar goed, daar zal ik wat degelijker uitspraken over doen zodra we aan Hosea toe zijn. Maar dat is vanavond nog niet, want het is de hoogste tijd. Ja. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor dat woord dat zeer vast is. We danken u dat we dat profetisch woord hebben dat tot ons komt weliswaar uit een ver verleden en dat ook zijn toepassing en strekking had in een ver verleden, maar waarvan we bovendien mogen beseffen en leren dat het ons spreekt over dingen die haast geschieden moeten. Omdat ze uiteindelijk spreken over het oordeel dat u zal brengen over een goddeloze wereld, maar ook dan over de openbaring van uw koninkrijk in heerlijkheid. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen uitzien naar die tijd waarin u weliswaar de mensheid zult oordelen vanwege het ongeloof, maar waarin u anderzijds uzelf en uw koninkrijk, uw heerlijkheid zal openbaren vervolgens in deze wereld. Wij danken u voor het voorrecht deze dingen te mogen leren en bovendien voor het voorrecht daaraan ook deel te hebben, omdat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, niet alleen maar ons gemaakt hebt, ook tot erfgenamen en tot mede-erfgenamen met Christus, omdat ook wij met Christus zouden gesteld worden tot zonen en onder hem zouden delen in die heerlijkheid en die erfenis die u ons beloofd hebt. Daarom vragen we u of u ons nabij wilt zijn en ons wilt geven alles wat wij nodig hebben, omdat u het belooft in uw woord en in de naam van onze heiland. Amen.